Mevrouw Kok, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, leden van de kerkelijke gemeente, belangstellenden. Wij zijn vanmiddag hier samengekomen in de christelijke gereformeerde kerk, de Pnielkerk, voor de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van uw lieve man. Jullie lieve vader en opa, Reinier Kok. Reinier Kok, die donderdag jongstleden in het verzorgingshuis De Meent is overleden. Wij zullen hem straks begeleiden naar de begraafplaats. De rouwdienst wordt geleid door de zoon, dominee Kok.
Laten wij gaan zingen uit Psalm 73, daarvan het 13e en het 12e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. 13e en 12e vers van Psalm 73. Dat wij samen de Heere bidden. Heere, wij zijn hier bijeen in dit kerkgebouw, deze historische plaats, waaraan voor ons zoveel herinneringen verbonden zijn. Herinneringen ook aan de trouw voorheen aan ons betoond. En nu komen wij tot u, omdat u dezelfde bent, van geslacht tot geslacht, van ouds een toeverlaat. En wat hebben we dat nodig? Wat heeft moeder dat nodig? Wat hebben we dat als kinderen en kleinkinderen nodig? Oom en tantes, de gedachten vermenigvuldigen zich. Lege plaatsen worden gevoeld, juist ook heel sterk op dit moment. Maar heren, laat het uw vertroostingen zijn die onze ziel verkwikken. We mogen toch met al ons verdriet, en dat is er, intens verdriet, bij moeder, bij ons allen, om het gemis van een man en vader die we lief hadden. Heere, u bent het die toch ook het waard bent om gedankt te worden voor zoveel zegeningen die u schonk. Voor heel dat lange leven dat vader mocht hebben. Voor die 65 jaar dat vader en moeder samen getrouwd mochten zijn. Voor de kinderen die u hen hebt geschonken. 7. Waarvan er 1 het levenslicht die u niet heeft aanschouwd. Maar die mag zijn bij u voor de troon. Om u eeuwig te loven. Met al degenen die daar zijn. Wij bidden u, Heren, wilt u onze dank daarvoor aanvaarden, voor zoveel goeds dat u geschonken hebt, dat vader toch ook die genade mocht kennen die genoeg is voor tijd en voor eeuwigheid. Dat u mocht dienen in uw koninkrijk. Het is immers alles verzondigd aan onze kant. Wij zijn het niet waard dat u naar ons omziet en dat u ons nog wilt gebruiken in uw dienst. O, wij bidden u, geef dat die dankbaarheid die nodig is ook ons aller hart zal vervullen. En wilt u ons ook geven, Heere, dat we ons kunnen concentreren op het woord van u. Want wat is het waar, alle vlees is als gras en hoe oud we ook worden, of hoe jong we ook zijn als we heen gaan, we gaan eenmaal toch allen die weg. En sterven is God ontmoeten. En drukt de ernst daarvan af op ons hart. Wij worden vaak ernstig als de dood er is. Maar Heere, het leven is ernstig. En geef dat we dat ook beseffen. En dat we in dit leven, dat er een heden der genade is, de toevlucht nemen tot u, o God, die eeuwig leeft. En die aan de ziel het leven geeft. Geef dat we u kennen, allen. Jongeren en ouderen. Als onze borg en zaligmaker, o Heere Jezus Christus. Want hoe vreselijk de dood dan ook is, en hoezeer hij ook de koning der verschrikking mag zijn, we kunnen die dood alleen maar overwinnen in het geloof in hem die het gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. We bidden u, trouwe Heere, sterkmoeder in het bijzonder, geef ons alle kracht en wilt u ons nabij zijn in dit uur, o Immanuel, uit louter goedheid, om Jezus wil. En we bidden u, nu we hier samen zijn, Heren, in dit kerkgebouw, denken we ook aan Henrike, die ver hier vandaan is, kleinkind dat in Australië verblijft, en dat ook met ons zal meeleven, maar niet kan zijn en die dit nu alles alleen moet verwerken. Wees haar nabij, o heilrijk God. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit Gods woord, Psalm 100 en 2 Thessalonicenzen 2, vers 13 en 17. Een lofzang. Gij ganse aarde, juicht de Heere. Dient de Heere met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er weide. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijst zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die door de Heere bemind zijt, dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van ons Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Wij zingen Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder? Hoop op God. Ik wil een ogenblik stilstaan bij wat we gelezen hebben uit 2 Thessalonicenzen 2, de versen 16 en 17. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en geroepen heeft en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Wat uit stof is, neemt een end. Het loon dat de zonde uitbetaalt, is de dood, de koning van de verschrikking. En wat staan we machteloos als de dood komt. Er is verdriet. En dat mag er ook zijn. Vader nam naast uw moeder een grote plaats in ons gezin. Hij ging heen. En al kunnen we de Heer nooit genoeg dankbaar zijn voor wat Hij ons in vader schonk en de vele jaren dat Hij bij ons mocht zijn en die 65 jaar dat Hij getrouwd mocht zijn, er is een lege plaats. En het doet pijn. Dat is al zo vaak gezegd in deze week. Het doet pijn. En dan is er troost nodig. En troost, dat is wat opweegt tegen het verdriet. En dat kunnen wij uiteindelijk niet geven. Ook als kinderen niet. Mensen zijn moeilijke vertroosters. Er is meer nodig. En dat besefte Paulus ook. Toen hij de Thessalonicenzen geschreven had dat de wederkomst van de Heer Jezus Christus een komst was waar wel het een en ander aan vooraf ging. Aan grijpende dingen. De afval. De volle openbaring van de mens der zonde. De zoon des verderfs. De antichrist. Een totale, een massale breuk met God en zijn normen en waarden. En Paulus heeft met liefde de gemeente van Thessalonica gediend, maar hij beseft dat hij niet kan geven wat zij nodig hebben in die moeite. En daarom die zegenbeden. Zegenbeden die hij de gemeente meegeeft. Onze Heer Jezus Christus zelf vertroosten uw harten. Onze Heer Jezus Christus zelf moet eraan te pas komen. Vanmiddag ook. En morgen. En al de dagen die nog volgen zullen. En niemand anders is bij machten om te helpen en te troosten. Maar één wel. Onze Heer Jezus Christus zelf. Onze Heer Jezus Christus. Onze? Ja. Wat ruim. Hij wordt toch de zaligmaker der wereld genoemd. Gekomen om zondaren zalig te maken. In staat om de grootste der zondaren zalig te maken. Onze Heer Jezus Christus. Dat betekent ook dit. Hij is door de verkondiging van het evangelie voor de Thessalonicenzen geen vreemde, geen onbekende gebleven. Hij was hun zaligmaker geworden. Onze. O, die bezittelijke voornaamwoorden, zo belangrijk. Ik ben de Heere, uw God. Mijn Heere en mijn God. Rabboni, mijn meester. Dat is toch de enige troost. Te mogen weten het eigendom te zijn van mijn getrouwe zaligmaker. Mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dat kan uiteindelijk toch alleen troosten. Onze. En als je nou de zaligheid hebt mogen vinden in diezelfde zaligmaker, dan geeft dat een band. Paulus die weet zich hierin één met de gemeente. Met allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. In deze Christus is die hoge God tot onze troost zo nabij gekomen. Immanuel. Onze Heer Jezus Christus en onze God en Vader. De volgorde in de brieven van Paulus is meestal anders. Eerst God de Vader. Dat is niet willekeurig, dat het hier andersom staat. In ons gebed kunnen we ook alleen maar door Hem tot God gaan. Het wil in ieder geval onderstrepen dat alle heil alleen maar in de Heer Jezus Christus ons ten deel valt. Maar nauw verenigd met Hem en achter Hem, onze God en Vader. En dat werd bij ons ook bijzonder ervaren toen we de morgen na het overlijden van vader voor de maaltijd het Onze Vader baden. Wat een naam. Vader. En hoe goed papa ook geweest is. Hij was ook een zondig mens. Met gebreken en met tekortkomingen. En dat besefte hij. Maar hij mocht met al zijn zonden en tekortkomingen ook schuilen bij hem die om Christus wil onze God en Vader wil zijn. En geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Here op ieder die hem vreest. Meer dan een vader zorgt het gij. En onze God en Vader, die ons heeft lief gehad. Wie? De Zoon of de Vader? Wie wordt bedoeld? We hoeven geen keus te maken. Christus heeft gezegd, ik en de Vader zijn één. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. En de Zoon heeft hij niet het bewijs gegeven, het duidelijke bewijs van zijn liefde in die kruisdood. Lief gehad tot het einde. En moeder, was dat geen bitter einde. Die bittere en smadelijke dood van het kruis, die helse angsten en smarten. En ik deed hem al die jammer aan. Die ons heeft lief gehad, zegt Paulus. Wat een liefde dat God zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden. Wat een liefde dat onze Heer Jezus Christus vrijwillig en gewillig dat borgwerk heeft verricht. Onze Heer Jezus Christus en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad. Ja, zegt u, wist ik dat maar, of ik bij die ons behoor, die ons heeft lief gehad. Wilt u dat weten? Dat kan hoor, maar daarvoor moet u bij hem zijn. Bij onze Heer Jezus Christus zelf. Bij niemand anders. En hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Die ons heeft lief gehad. O nee, dat is niet vanzelfsprekend. Hoe bestaat het? Die heilige, rechtvaardige God, ons, wat zijn dat voor mensen? Vijanden worden met God verzoend. Het kan ook nooit buiten het offer van onze Heer Jezus Christus zelf om. Je hebt al beleden. Kan niet om mij. Ik ben die liefde niet waard. Ik heb die liefde op alle manieren verzondigd en dan toch lief gehad. Aan die liefde hebben we alles te danken. Maar heeft het al wederliefde gewekt? Heeft opa dat ook dikwijls niet gevraagd aan jullie, aan de kleinkinderen? Heb je de Here lief? De Here is zo goed. En dan mag je ook weten, lief gaat. Niet 65 jaar, of 84 jaar, of 89 jaar, maar van eeuwigheid. Toen ik nog niet eens bestond, met een eeuwige liefde, uitverkoren in Christus, onze Heer Jezus Christus zelf, van voor de grondlegging der wereld. En dat is geen willekeur, maar dat is welbehagen. Niets in mij wekte die liefde op. God nam redenen uit zichzelf. En daarom kan het voor de grootste der zondaren die ons heeft lief gehad. Was het geen liefde dat hij u opzocht, dat hij riep, dat hij trok door zijn heilige geest en dat hij vasthield, dat hij niet ophield. En die liefde, die kwam uit in een geschenk. Dat staat er ook. En gegeven heeft een eeuwige vertroosting. De Heer geeft in zijn algemene genade, in smart, in droefheid, kracht naar kruis, troost in smart. Dat kan. Maar dat kan allemaal nog van tijdelijke aard zijn. Paulus heeft het hier over een eeuwige vertroosting. Die eerst bedoelde troost, die sterft met ons mee als wij moeten sterven. Waar komt een eind aan? Die is slechts tijdelijk. Maar eeuwige vertroosting, dat houdt niet op als mijn aardse leven ophoudt. Nee, ze verduurt dood en graf en gaat mee over dood en graf heen. Gods kinderen ontvangen een eeuwige vertroosting. Want de liefde van God in Christus vergaat nimmer meer. Nooit meer. En niets kan scheiden van de liefde van God, welke is in onze Heer Jezus Christus zelf. Ook de dood niet. En die vertroosting, die doet ook volhouden, ook als het leven soms zwaar is en als de weg zo moeilijk valt. En zelfs bij het naderen van de dood, want dan is er volkomen uitkomst. O, je zou ze vast willen houden, je geliefde. Je zou ze terug willen hebben. Maar ze willen zelf niet terug. Want ze hebben een eeuwige vertroosting ontvangen. Een beter lot is hen bereid. Altijd bij de Heere zijn. En God, ja, dat doet God zelf, zal alle tranen van hun ogen afwissen. En waar vind ik die troost dan? Bij onze Heer Jezus Christus zelf, die de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, de zonde, heeft weggenomen en die de levendmakende geest heeft verworven, wiens naam Trooster is. We mogen hem erbij roepen. Dat is nodig ook. En dat is de weg waarin de Heere ook die troost schenkt. Maar God heeft alleen eeuwige vertroosting gegeven. Dat niet alleen. Er staat nog iets bij. Ook een goede hoop. Is dat dan ook een verkeerde hoop? Ja, dat is de hoop van de spinnekop. Een ijdele hoop. Valse hoop. Dat is een hoop die teleurstelt. Maar er is ook een hoop die niet beschaamt. Een hoop die niet teleurstelt. En dat is die goede hoop die hier bedoeld wordt. Daar kun je in de moeite van het leven en ook in het sterven je op verlaten. Eigenlijk kun je ook zeggen, want dan gaat het om bij dat goede, een deugdelijke hoop, een vaste hoop. Een hoop waarop je bouwen kunt, je niet begeeft. Mensen zeggen wel eens, we zullen maar hopen, ook als alles er hopeloos voor staat. We zullen maar hopen. Maar dat is een hoop die nergens op rust. Maar deze hoop rust op onze Heer Jezus Christus zelf. De hoop der heerlijkheid. Hoop op God, zongen we. Want ik zal hem nog loven. En daarom mochten ze ook in Thessalonica voortgaan, ondanks die komende openbaring van de mens der zonde. Goede hoop doet ook vol goede moed zijn. Hij die het beloofd heeft, is immers getrouw die het ook doen zal. Menselijke hoop is onzeker. Maar deze hoop, die vindt haar grond in de gewisse belofte van God. Op uw woord heb ik gehoopt. Zoudt u hoop op mensen bouwen? Als Gods hand hun geest ontbindt, en we zien het, dan keren zij tot de aarde weer. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was dan mijn hoop? Mijn moed gebleven. Er is hoop. En ziende op hem staat het er nooit hopeloos voor. Hoop op een eeuwige toekomst. Ja, vader die kon zomaar aan iemand die naast hem zat vragen: heb je toekomst? Hoe kom je aan die hoop? Het staat er ook. In genade. Die woorden in genade horen ook eigenlijk bij dat liefhebben en dat geven van die eeuwige vertroosting. Genadig heeft de Heere zijn liefde bewezen en eeuwige vertroosting en goede hoop gegeven. Het is genade alleen en met genade kun je nooit iets worden. Het spreekt van schuld. Het neemt je mee naar het kruis waar Christus genade bij God voor mij verwierf. Hij betaalde die liefde met de dood. En daarom kan het. Zolang wij nog iets hebben en nog iets zijn in onze eigen ogen, hebben we die genade niet nodig. Bij al mijn deugd, bij al mijn werken vind ik geen troost die mij kan sterken. Geen hoop dan die ik op u bouw. Op uw genade wil ik leven. Op uw genade doodsnik geven. Dat. Kennen we dat? Want daar gaat het om. Dat is het ene wat nodig is. En nu zegt Paulus: de Heere, die God en Vader, vertrooste uw harten. Maar hoe zit dat dan? Moet hij die een eeuwige vertroosting gegeven heeft, dan nog vertroosten? Ja, want die eeuwige troost die hij verwierf door zijn lijden en sterven, deelt hij uit door zijn geest en woord, nadat ieder nodig heeft. Als de zonde je benauwen, als de angst der hel je alle troost doet missen, als er moeite is en strijd en gemis en verdriet en eenzaamheid, dan kunnen we bij hem terecht, die geen bidden laat staan. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten. En dat doet hij. In welke situatie ook, daar kun je op aan. Op hem doe je niet te vergeefs een beroep. We mogen ons beroepen op Gods genadige toezegging. Je mag op hem een beroep doen als de weg u te zwaar valt. Als het kruis je schouders neerdrukt. Als de Satan bestrijdt. Als je neerzit zelfs in duisternissen en geen licht hebt. Ik zal u troosten, heeft de Heer gezegd. Doe daar een beroep op, moeder. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar: ben uw heil alleen. Eindeloos arm als we die vertroosting moeten missen. O, bedrieg je toch niet met surrogaatvertroosting. De Heere biedt het nog aan, ernstig en welgemeend. Die God vertrooste uw harten. O, en wat kan God dat? Weet u ervan? Weet u dat bij ondervinding, dat je verlicht mocht ademhalen na zoveel bange tegenspoed, dat hij deed opzien tot die overste leidsman en de voleinderer van het geloof? Die vertroostte uw harten. En voor vertroosten staat een woord dat ook vertaald kan worden met toespreken. Hij vertroost door toe te spreken. Hij vertroost door zijn woord, door het evangelie. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Wat een rijkdom. Onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader vertroosten u en versterken u. Dat betekent dat wij zwak zijn. Dat we niet op eigen benen kunnen staan. En de Heere weet hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. We hebben versterking nodig. Ja, wij wensen elkaar soms sterkte toe. En we menen dat ook oprecht. Maar die ander die wordt er echt niet sterker door. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. En de Heere weet dat we van onszelf niet één ogenblik staande kunnen blijven. Maar hij geeft de moeden kracht. Laat het ons gebed zijn. Versterk hetgeen gij hebt gebracht. Verlaat niet wat uw hand begon. Geef, Heere, wat ik nodig heb, ook in deze situatie. Hij versterke u. Hoe dan? In alle goed woord en werk. Dat is het doel. De Heere vertroost en versterkt niet opdat wij het maar goed mogen hebben voor onszelf. Nee, maar opdat we ook anderen daarin zouden doen delen. Als je door de Heere versterkt wordt, dan heeft het tot gevolg dat je goede woorden van hem gaat spreken. En dat je goede werken voor hem gaat doen. De Heere versterkt niet om ons niet om er maar tegen te kunnen. Maar om des te meer werkzaam te zijn tot zijn eer en tot behoud van anderen. En dat maakt je innerlijk sterk. En naar buiten toe geeft dat zo'n heilzame uitstraling. Een goed woord van de Heere spreken. Hij is het zo waard. Want de Heere is goed. Wat heeft vader het vaak gezegd. Ook tegen jullie kleinkinderen. Als hij sprak over de oorlogsjaren. Of vertelde hij graag. Als hij vertelde over oom Cor, zijn tweelingbroer, die op 46-jarige leeftijd heen ging, waar hij zo aan gehecht was. En als hij sprak over zijn zusje dat al zo heel jong mocht heen gaan, in die volle zekerheid van het geloof. En over de moeite van de kerkelijke strijd, die toch al een heel diepe indruk op hem gemaakt heeft. En wat zijn vader daarin heeft moeten doormaken. En toch, de Heere is goed. Want daar ging het toch om in die strijd, om de goedheid van de Heere. En hoe vaak hebben we het hem niet horen zeggen. Wat een voorrecht dat de Heere ons geplaatst heeft in een geslacht dat de Heere vreest. Zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht. En denken we dan ook niet met dankbaarheid terug aan opa en oma van Renes Budding, die zo lang bij ons hebben ingewoond en tot zegen waren. Wat een voorrecht dat de Heere ons geplaatst heeft in een geslacht dat de Heere vreest. Dat was nou een wonder voor hem. Want de Heere is aan ons niets verplicht. En dat je dan zoveel meekrijgt. Maar wat een verantwoordelijkheid dan ook voor ons als kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Om de God van onze ouders en voorouders te zoeken met ingespannen krachten. Want de Heere is goed. Hij is het waard. En wij hebben het nodig om welgetroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Oh, wat zal het erg zijn als we die goedertierenheid van de Heere verachten. Als we daar nou aan voorbij leven, dan is er geen vertroosting meer. Wat staan een eeuwige vertroosting? Dan is er eeuwig, had ik maar. De Heere is goed. De gedachten van vader werden minder, maar toch bleef dit telkens terugkomen. Toen ik het hem eens voor de zoveelste maal op een middag hoorde zeggen, moest ik denken aan Psalm 136. 26 keer wordt daarin gezegd, want zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. Als je het aan tafel leest, die psalm, dan denk je misschien wel eens, kan het niet wat minder? Nee, nee. En die dichter was niet dement. Dat was de milde overvloed van Gods gunst die hem deed roemen bij elk een. Moesten we er niet meer over spreken. Gaat die goedheid nou niet het al te boven? Vader had een kinderlijk vertrouwen. En hij had door genade gaven gekregen om op een natuurlijke manier heel onbevangen anderen aan te spreken op dat ene nodige. Een goed woord achter de toonbank in de drogisterij. En op ziekenbezoek. En op huisbezoek. Dat hoort bij elkaar. In alle goed woord en werk. Hij mocht bijna 25 jaar dienen in het ambt van ouderling. En naast zijn drukke werkzaamheden als drogist was hij druk met het kerkelijk werk. En dat deed hij met lust en liefde. En we vergeten niet, moeder, dat hij dat alleen kon doen omdat u hem daarvoor de ruimte gaf en er altijd voor ons was. In dienende liefde. En daarin bent u beide voor ons tot een voorbeeld geweest. En wij danken de Heere voor die goedheid. Moeder, u vraagt zich af, waar leef ik nu nog voor? Zie hier uw taak. Ook nu. Een goed woord spreken van de Heere, onze Heer Jezus Christus. Hem dienen. Die zo onuitsprekelijk heeft lief gehad. Barmhartig en genadig is de Heere. Zeer genadig. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is toch groot van goede tierenheid. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Onze Heer Jezus Christus zelf wil er de genade voor geven. De moed en de kracht. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. En het is te verkrijgen. Voor iedereen. Om niet. In genade. Want goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. Tot in het laatste nageslacht. Amen. Zingen we dat vers, Psalm 100, vers 4. Wij bidden en danken. Heere, wij zeggen uw naam hartelijk dank voor uw goedheid, die hemelhoog is. Voor uw trouw, dat we een ogenblik ongestoord, in alle rust, hier samen rond uw woord mochten bijeen zijn. Dat woord kan alleen, ofschoon we alles missen, door zijn smaak en hart. En zinnen strelen. Wij gaan naar de begraafplaats, Heere. Vader, zaaien in de dode akker, waarin ook zijn lichaam zal wachten op de grote morgen. Geef moed en kracht. Geef troost. Die eeuwige troost. En die hoop die alle leed doet verzachten. Wegneemt zelfs. Omdat u alle dingen eens nieuw maakt. En al degenen die uw verschijning hebben lief gehad. Wederliefde. Dat is het. Door u gewerkt. Uitgestort in het hart. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. O Heere. Geef dat we daardoor, gedreven, het bij u zoeken en onze hoop op u zullen stellen. Ook op dit moment. Wilt u met ons gaan en hoor ons gebed en vergeef ons toch al onze zonden om dat borgwerk van hem, onze Heer Jezus Christus zelf. Uit genade. Amen. Wij zingen uit Psalm 103, het 9e vers. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
Namens moeder en ons als kinderen mag ik een kort dankwoord uitspreken. Onze dank gaat allereerst uit naar de begrafenisondernemer voor de wijze waarop u alles hebt geregeld. Het was bijzonder begripvol en ordelijk stijlvol. Hartelijk dank. Onze dank gaat uit naar de Pinielgemeente voor alles wat u voor vader en uiteraard ook moeder hebt betekend. De bemoedigende bezoeken van gemeenteleden, de pastorale bezoeken van de ambtsdragers, de wijkoudeling en predikant. Wim van Omkor voor de begeleiding. Een dankwoord ook aan het adres van de dames van Cura Domi voor de liefdevolle en geduldige toewijding waarmee zij vader hebben verzorgd. Ook bedanken wij de huisarts, dokter Wolleswinkel. En in dit danken betrekken wij ook de zorgstichtingen, de Wijngaard en de Meent, maar eveneens de werkers van de dagopvang. Onze hartelijke dank hiervoor. Familie, kennissen en afgevaardigden van diverse gemeenten, hartelijk dank voor uw belangstelling en uw meeleven. Als familie denken we natuurlijk terug aan al die momenten dat we bij elkaar kwamen voor vreugdevolle en droeve gebeurtenissen. En dat zijn van die spaarzame momenten waarin je als grote familie bij elkaar bent. Het zijn tevens momenten van bezinning, nietwaar? En juist bij een gebeurtenis als deze besef je met elkaar dat het leven broos en vergankelijk is. Je ziet een generatie steeds meer wegvallen. En ondertussen schuif jezelf ook op. Al kun je ook, zoals onder ons ook is gebeurd, op jongere leeftijd worden opgeroepen. Niet waar? Maar wat een uitnemende genade is het dan, als we worden opgeroepen, dat we in die roepstem tegelijkertijd mogen horen de stem van de goede herder, die gezegd heeft:
Mijn schapen horen mijn stem en volgen mij. Speciaal denken we aan de kinderen van oom Cor en tante Lien. Ali, Wim en Mieneke. Wij zijn in onze kinderjaren heel veel met elkaar opgetrokken. Onvergetelijk zijn de vakanties in Katwijk aan Zee. En door het vroeg wegvallen van jullie vader en later ook moeder, ja, was in zekere zin het huis van onze ouders ook een beetje jullie thuis. Uiteraard zal dit door de een iets meer zo ervaren zijn dan door de ander. Ali en Wim, jullie waren natuurlijk al wat ouder. Terwijl Mieneke nog vrij jong was. En dan mis je natuurlijk heel wat. En vanzelfsprekend kwam dit ook uit, denk ik, in het welhaast dagelijks bezoek aan onze ouders. Wat zeker ook door pa heel erg werd gewaardeerd. Wij willen jullie, uiteraard met jullie echtgenoten, heel hartelijk bedanken voor alles wat jullie voor vader hebben betekend en uiteraard daarin ook voor moeder. Tot slot, wij danken bovenal de Heer voor wat hij moeder en ons in vader gaf. Inderdaad, de Heer is goed. En het beste heeft hij voor het laatst bewaard. En hij geven dat ons aller hart zich daarop richt, op de toekomst die in Christus is gegarandeerd. Moeder, dan eindigen we niet in rouw. Als de Heere door zijn geest, en laten we maar veel aanbidden, wat Rijn zei, vertroosting van het hart geeft, dan geeft hij ook hartversterkende genade om in woord en werk zijn getuige te zijn, ook al is er droefheid. Dan eindigen we niet in rouw, maar in Gods trouw. Dan mag er verdriet zijn vanwege de dood die scheiding maakt tussen twee mensen die zo intens van elkaar hielden. Maar dan geven de Heilige Geest ook u, moeder, met Paulus de vertroosting dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Nogmaals, dan is het laatste niet rouwen, maar trouwen. Want straks vangt de grote bruiloft aan. Halleluja. Amen.
familie, belangstellenden. We zijn gekomen aan het einde van deze rouwsamenkomst. En we zullen nu die moeilijke gang naar de begraafplaats moeten gaan maken. Voordat wij de kerk verlaten, heb ik nog enkele mededelingen om ons vertrek zo ordelijk mogelijk te laten verlopen. De dragers, die zullen straks vader en opa de kerk uit begeleiden en de kerk uitdragen. De familie zal dan volgen en daarna kunnen de belangstellenden volgen. Als wij straks op de begraafplaats zijn, dus de belangstellenden die kunnen eventueel op eigen gelegenheid naar de begraafplaats of achter de rouwstoet aanrijden. Er liggen in de hal routebeschrijvingen, dus die kunt u meenemen. Als we op de begraafplaats zijn, kunt u weer achter de baar aansluiten. En dan wil ik u vragen om de gang naar het graf in stilte te maken. Mag ik de dragers vragen om de wacht bij vader en opa te betrekken? Mag ik u verzoeken op te staan?